Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Hebreeën 7, vers 11 tot en met 28. We noemen Hebreeën 7, vers 11 tot en met 28. En we zingen psalm 132, vers 11. Psalm 2, vers 7. Psalm 51, vers 3 en 4. Psalm 89, vers 9. En psalm 32, vers 1. Aan de orde van behandeling van de Heidelbergse Catechismus is zondag 14, vraag en antwoord 35 en 36. We noemen nogmaals de schriftlezing Hebreeën 7, vers 11 tot en met 28. En we zingen psalm 32, vers 11. Herstel psalm 132, vers 11. Psalm 2, vers 7. Psalm 51, vers 3 en 4. Psalm 89, vers 9. En psalm 32, vers 1. De Heidelbergse Catechismus, zondag 14, vraag en antwoord 35 en 36. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Aan mij te bezetten, ons samen zijn voort met het zingen uit Psalm 132 vers 11. Daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En wat er volgt, het is Psalm 132 vers 11. En plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun hel hun hoogst geluk beschouwen. En wat er volgt, Psalm 2 vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. MUZIEK
de schriftlezing die kunt u vanmiddag vinden in het Nieuwe Testament. De brief aan de Hebreeën en daarvan hoofdstuk 7, te beginnen bij vers 11 tot en met vers 28. Nogmaals, de schriftlezing is uit Hebreeën 7 van vers 11 tot en met 28.
Indien dan nu in de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van de Aaron? Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet, want hij, op wien deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeslijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Want hij getuigt, gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering doordien die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken, degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamt ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet al een dag nodig was, gelijk den hoge priester eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonde des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedswering, die na de wet is gevolgd, stelt den Zoon, die in de eeuwigheid geheiligd is.
Gemeente, we gaan nu met elkaar zingen naar Psalm 51, de versen 3 en 4. Intussen krijgt u gelegenheid uw gaven uit te reiken, van harte aanbevolen. We zingen dan Psalm 51, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren, mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. En vier, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans milaat zal rein zijn en genezen. En wat er volgt, het is Psalm 51, vers 3 en 4.
buiten we staan vanmiddag stil bij de Heidelbergse catechismus. Zondag 14. De vragen en antwoorden 35 en 36. Dus uit de Heidelbergse catechismus. Zondag 14. De vragen en antwoorden 35 en 36. En we lezen daar het volgende. Wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft. Al dat hij ook het ware zaad David zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt hij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Alleen, u weet natuurlijk wel dat de catechismus uit 52 zondagen bestaat. En dat weer onderverdeeld in 129 vragen en antwoorden. De catechismus is van het jaar 1563. Ruim 450 jaar geleden is deze opgesteld. Wellicht dat iemand denkt, ja, maar de christelijke kerk is veel ouder. Want dan moeten wij toch terug naar de tijd van het Nieuwe Testament. Pinksteren. Daar is toch in feite het begin van de christelijke gemeente. En eigenlijk kun je nog verder teruggaan naar het Oude Testament. Al vanaf het paradijs. Is het dat God mensen bekeert. En door de eeuwen heen hebben die mensen toch het geloof beleden. En al de eeuwen voor de 16e eeuw hadden zij de Heidelbergse catechismus niet. Vandaag de dag kun je wel eens wat op bezwaren stuiten. Dat men in bepaalde kringen zegt, we hebben de Bijbel. We hebben daar geen catechismus bij nodig. De catechismus is de Bijbel niet. En we hebben ons alleen maar te richten op wat de Bijbel zegt. En verder niet. Uiteraard is dat natuurlijk zo. Dat alleen de Bijbel het geïnspireerde woord van God is. En daar moeten we altijd naartoe terug. Maar wat is dan het voordeel van onze catechismes? Waar het grote voordeel van is, dat erin wordt uiteengezet wat de kerk gelooft. En de catechismus is daar niet zomaar mee begonnen. Maar de catechismus behandelt in dit deel, namelijk vanaf de zondagen 7 tot en met 22, de 12 artikelen. Die ook vanmiddag u zijn voorgelezen. En die zijn vele eeuwen ouder dan de catechismus zelf. Maar daarin mag dan wel tot uiting komen dat de opstellers van onze catechismus hadden helemaal niet als bedoeling om een nieuwe leer te gaan ontwerpen. Maar juist de oude, beproefde leer die naar het woord van God is, voor ons uiteen te zetten. En in een groot gedeelte van de catechismus vinden wij dus de behandeling van onze 12 artikelen. Een andere belijdenisgeschrift, dat is de belijdenis van Nicea. En ik neem aan dat ook van tijd tot tijd hier in Vriezenveen die zal worden gelezen. Zo doe ik dat meestal tijdens de feestdagen in de tweede diensten. In plaats van de 12 artikelen die van Nicea. Er is dit jaar 1700 jaar geleden dat de belijdenis van Nicea werd opgesteld. Is toch wat een herdenken waard. 1700 jaren. Maar ook het even daarvoor heeft de Heer voor zijn kerken hoog gezorgd. Maar goed, als ik dan nu naar zondag 14 toe ga, komt daarin aan de orde die regel die we daar straks ook hebben gehoord van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. En dat verplaatst ons in feite naar de sferen van Advent en het kerstfeest. Ja, dat past eigenlijk niet bij deze tijd van het jaar, zou iemand kunnen denken. We houden ons tamelijk strikt aan de feestdagen. En in de periode van Advent en kerst. Ja, dan staan wij stil bij de geboorte van de Zoon van God. Maar dat is er natuurlijk helemaal niet aan gebonden. En het kan ook wel eens goed zijn om midden in de zomer bij dit onderwerp stil te staan. Waar we straks in het najaar weer naartoe gaan leven. De geboorte van de Zoon van God in het vlees. Dat een wonder was. En dat een wonder blijft. Hij is ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. En we weten hoe dat de engel bij Maria is gekomen. En haar die toezegging deed. Dat zij de moeder van de zaligmaker zou gaan worden. En we weten ook hoe dat ze daarmee is omgegaan. Zo jong als dat ze was, heeft ze het niet in ongeloof afgewezen. Maar ze heeft wel gevraagd, hoe moet dat zijn? Omdat ik geen man beken. Ze was nog niet getrouwd. Had geen gemeenschap. Hoe moet ik dan een kind gaan krijgen? En dan het antwoord dat de engel Gabriel geeft. En dan gaat het ook over de Heilige Geest. De Heilige Geest bij wie wij vanmorgen hebben stil mogen staan. En die met Pinksteren is uitgestort. De Geest wordt daardoor Gabriel ter sprake gebracht. De Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal de Zoon van God worden genoemd. Begrijpt Maria het dan? Is voor haar dan het probleem opgehelderd? Dat mij dunkt niet. Maar dat kan ook niet. Want het is een onbegrijpelijk wonder dat Maria zwanger gaat raken. Terwijl dat ze geen gemeenschap met een man heeft. En ook niet getrouwd is. Dat wonder is niet onder woorden te brengen. Dat wonder is niet te duiden. Dat wonder is alleen maar te bewonderen. En je erover te verwonderen. En dat is het wat Maria doet. Maria antwoordt dan ook gelovig. Wanneer zij zegt, mij de dienstmaagd des Heren. Mij geschieden naar uw woord. En dan zie je dat geloven heeft niet te maken met begrijpen. Er zijn er die zeggen, van ik wil het eerst kunnen begrijpen. En dan zal ik het ook gaan geloven. Eerst moet ik er de zin van kunnen inzien. En eerst moeten al mijn vragen beantwoord kunnen worden. En pas dan zal ik kunnen gaan geloven. Ja, maar dan is geloven geen geloven meer. Want geloven, dat houdt in dat ik datgene geloof wat niet kan. Wat in het oog van de mensen niet kan. Dat dwaas is. En de kinderen God zijn nog alles voor het dwaze versleten. Paulus zegt het tegen de gemeente van Korinthe. Gij weet uw roeping, broeders. Gij zijt niet veel wijze. Gij zijt dwaze. Maar hij zegt het ook ten aanzien van zichzelf. En ten aanzien van de zaken. De geheimen van het christelijke geloof. Hij zegt ervan, het dwaze Gods is sterker dan de mensen. Maria is zwanger geworden. Dat is de Heilige Geest gedaan. En dat omschrijven we dus met die woorden. Die ontvangen is van of door de Heilige Geest. Toen is geboren vanuit de maagd Maria. Maar laten we dan ook eens kijken wat er in het antwoord zoal van staat. Er wordt ermee begonnen, de eeuwige Zoon van God. Die waarachtig en eeuwig God is en blijft. Heeft de waarachtige menselijke natuur aangenomen. Uit het vlees en bloed van de maagd Maria. Door de werking van de Heilige Geest. Daar wordt mee ingezaaid. Hij is de eeuwige Zoon van God. Hij is waarachtig. Een eeuwig God. Wat bent u? De islam is wereldwijd. Sterke opkomst. Altijd al wel geweest. En de radicale islam is buitengewoon vijandig. Jegens Israël. Maar ook jegens het christelijke geloof. In Jeruzalem. Er zijn twee beroemde moskeeën. De Omar moskee en de Al-Aqsa moskee. En ik weet niet van welke van die twee, maar op een van die beiden staat de muur dit geschreven. God heeft geen zoon. Dat is een aanval op het geloof dat wij beleiden. God heeft wel een zoon. En zijn zoon is eeuwig. Is van alle eeuwigheid de zoon van God. Ja, er zijn er ook die willen doen geloven dat Jezus een gewoon mens is geweest. En dat tijdens zijn leven op aarde God hem tot zijn bijzondere zoon heeft aan willen nemen. Maar dat is niet zo. Christus was al de Zoon van God. Van eeuwigheid. Het is eigenlijk onbegrijpelijk. En onbegrijpelijk is het en onbegrijpelijk moet het blijven. En toch is het geen onzin. Want we spreken daarmee na wat de Heilige Schrift zelf zegt. Ik denk ook aan de eerste verzen van het Johannes-evangelie. Die beroemde verzen, waarvan Augustinus gezegd heeft, die mogen wel in goud worden gebeiteld. Matthew Henry haalt dat aan in zijn Bijbelverklaring. Die woorden, in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Ditzelfde was in het begin bij God. En alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat er is gemaakt. En zo gaat het door. Tot het in vers 14 van dat hoofdstuk staat. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid. Als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade. En van waarheid. Jezus Christus is van eeuwigheid. De Zoon van God. Altijd geweest. In het Oude Testament wordt zijn komst aangekondigd. Maar wat we ook al lezen in Genesis 1 is dat God zelf zegt. Laat ons. Mensen maken naar ons beeld. En naar onze gelijkenis. Waarom spreekt God daar in het meervoud? Waarom spreekt hij daar van wij en van ons? Omdat God er enig is. Omdat God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest samen één God zijn. En in het Oude Testament dan zie je dat er van hem wordt geprofiteerd. Jacob roept het uit op zijn sterrenbed. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Dat is een profetie die ziet op het komen van de Christus. Maar hij is er al. En diverse keren in het Oude Testament. Wanneer je leest van de verschijning van de engel des Heren. Dan vermoeden wij dat het de Zoon van God is. Op dat moment al in een menselijke gestalte. Lang voordat hij mens is geworden uit Maria. De eeuwige Zoon God. Maar gemeente, dat zal ook in de volgende vragen en antwoorden nog wel een keer meer duidelijk worden. Jezus Christus moest ook God zijn. Als hij toch alleen maar een mens was. Een sterk mens. Een mens vol van kracht. Een mens als een Simson. Zo sterk. In zijn eentje met een ezelskaak in zijn vuist. 1000 Filistijnen kon verslaan. Was het niet genoeg. Om u en mij te kunnen verlossen van zonde. Was het niet genoeg om de toorn van God te kunnen dragen. Hij moest God zelf zijn. En hij is het. Altijd geweest. Eeuwig en waarachtig, waarachtig. Er is een psalm, en dat is psalm 82. Daar wordt over goden gesproken. God zit in de vergadering van de goden. Ja, maar wat kan er nou mee bedoeld worden, want er zijn toch geen andere goden naast God? Nee, daar worden rechters mee bedoeld. In het Oude Testament worden rechters soms met goden vergeleken. Maar ze zijn natuurlijk niet waarachtig God. En van Jezus Christus mogen wij zeggen, hij is waarachtig God. Hij is volkomen, altijd, eeuwig. God zelf geweest. En hij blijft het ook. God kan niet veranderen. God kan niet minder worden. God kan van zijn Godheid geen afstand doen. God kan onmogelijk geen God meer zijn. Wij mensen zijn op de aarde gekomen. We leven. We ademen. Maar op een dag ben ik er niet meer. En u ook niet meer. Dan zijn we in de eeuwigheid. Ons lichaam in het graf. Maar God kan niet sterven. God kan niet teniet worden gedaan. God kan niet van God worden ontdaan. Jezus Christus is waarachtig God en hij blijft het. Maar wat op het kruis dan? Wanneer hij roept. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar maakt de Heer Jezus gebruik van de woorden van David uit Psalm 22. Psalm 22 is een echte lijdenspsalm. Een psalm die met die woorden begint. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En we zien het vaker dat Jezus gebruik maakt van woorden uit de psalmen. En daarom zijn de psalmen ook zo van bijzondere betekenis. De Heere God heeft ons een gezangenboek in de Bijbel zelf gegeven. En dat zijn de psalmen. Wel, Jezus maakt op het dieptepunt van zijn lijden gebruik van een psalmvers. En nooit heeft iemand zo ondervonden wat het betekent om van God verlaten te zijn. Als dat Jezus dat ondervond. Op het dieptepunt van zijn lijden. En daarvan zegt Luther. Daar is God van God verlaten. God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? En toch. Zelfs ook op dat ogenblik. Is de goddelijke natuur van Christus niet teniet gedaan. In Filippenzen 2, daar kunt u lezen. Dat hij uit de hoge hemel is gekomen. De heerlijkheid die hij bij de Vader had, heeft hij afgelegd. En dat staat er, hij is zichzelf vernietigd. De gestalte is van een dienstknecht aangenomen. En zo de mensen in alles gelijk geworden. Nochtans bleef hij God. Gelukkig maar dat hij niet verandert. Die zelfs in zijn dood zijn volk niet kon vergeten. Die zelfs in zijn dood nog op hem lette. En die onmiddellijk na zijn opstanding uit de doden vraagt naar zijn discipelen. En door de engel tot de vrouwen laat zeggen. Zegt mijn broeders. Dat ik u voorga naar Galilea. En dat u daar mij zult zien. Maar voordat hij in Galilea komt. Verschijnt hij. Aan vele van zijn discipelen en van de vrouwen. Hij is God. Hij blijft God. Hij is tot in eeuwigheid God. Jezus Christus is gisteren en heden. Dezelfde. En tot in der eeuwigheid. En dan staat er dat hij dus de ware menselijke natuur. Heeft aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria. De ware menselijke natuur. Ja, want dan komt het, dan zijn er ook weer die beweren dat Jezus Christus toch niet echt mens is geweest. Of dat zijn goddelijke natuur een dusdanige invloed op zijn menselijke natuur heeft gehad, dat het lijden heeft hem eigenlijk niet zoveel gedaan. Ja, zo wordt dat door sommigen voorgesteld. Of dat het lichaam van Jezus al ten tijde van zijn leven zodanig was vergoddelijkt. Dat lijden, dat zei hem eigenlijk niets. Dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Hij is volkomen mens geweest. Hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen. Hij heeft die niet meegenomen vanuit de hemel. Zoals ook iemand beweerde. Maar heeft die aangenomen. Uit het vlees en bloed. Van de maagd Maria. Ja, dan kunt u misschien wel begrijpen. Dat met name natuurlijk in de Rooms-Katholieke kerk. Maria nogal op een voetstuk is terechtgekomen. Want immers Jezus heeft uit haar lichaam en bloed aangenomen. En het mag ook worden gezegd dat in de lossen van Maria. Ze zelf zegt. Dat al de nageslachten naar zullen zalig spreken. En toch. Maria is niet goddelijk. Maria is niet zonder zonde. Maria is niet onbevlekt. Maria is ook niet zogenaamd een medemiddelares. Tot wie we zouden kunnen bidden. Die was een voorspraak zouden kunnen inroepen. De Maria-verering is in de Rooms-Katholieke kerk nog altijd springlevend. En die kant moeten we dus echt niet op. Zoals een meisje. Een jonge vrouw. Maar toch ook iemand van vlees en bloed. En Christus nam het vlees en bloed uit haar aan. Behalve de zonde. Maar toch al het vlees en bloed heeft hij uit haar aangenomen. Dat Maria blij Maria. Zij het wel dat Maria zalig is. Vanaf het kruis. En Jezus zijn bemoeienis zich getoond met Maria. Toen hij tegen haar zei. Vrouw zie uw zoon. En tegen Johannes zoon zie uw moeder. En vanaf dat moment. Nam Johannes Maria bij zich in zijn huis. Maar we weten ook van Maria. Hoe bezorgd dat ze was. Toen Jezus op 12-jarige leeftijd. Na een bezoek aan de tempel in Jeruzalem. Onvindbaar was. Zij en Jozef waren op de terugreis. Maar Jezus was er niet. Hier gevraagd, daar gevraagd. Hebben jullie hem gezien? Nee, we hebben hem niet gezien. Nee, we weten het echt niet. Ze zijn uiteindelijk teruggegaan naar Jeruzalem en ze hebben overal gezocht. En tenslotte hebben ze hem gevonden. En dan? Dan is Maria toch wel wat opgewonden. En ze roept uit. Kind. Uw vader en ik hebben je met heel veel angst gezocht. Dat is echt een reactie van de moeder. Die haar kind kwijt was. Maar Jezus reageert daarop met dit. Wist u dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Maria was niet op haar juiste plaats. Dat is maar één voorbeeld. Er zouden er meer te noemen zijn. Dat Maria niet zonder zonde was. En ook niet zonder zonde is gebleven. En toch heeft de Zoon van God vlees en bloed uit haar aangenomen. En dat door de werking van de Heilige Geest. Maar daar begon ik er straks mee. Maria gedoofde uit. Maar dat betekent niet dat Maria het begreep. Het is
is ook niet te begrijpen. Het is ook niet te vatten. Er is de vinger niet achter te krijgen. Het is gebeurd door de Heilige Geest. En die Geest is onafvolgbaar. Die Geest die wil werken. Nou, waar wij en ik nu zouden denken, dan kan hij niet werken. En de Geest doet het alles in het verborgen. Het werk van Gods Geest, dat onttrekt zich aan onze aandacht. En zo is het toch ook met het werk van Gods Geest in het hart van een... van u. En jou. Dat onttrekt zich aan de aandacht. U die de Heere dient. Kunt u precies het moment aanwijzen? Dat Gods Geest in u begon te werken. Sommigen zeggen dat ze dat kunnen. Maar dan zou het toch wel eens zo kunnen zijn. Dat de Heere door zijn Geest al eerder bij u aan het werk was. Voordat u zich daar bewust was. Als je gewaarschuwd wordt. Als je geweten je aanklaagt. En ondertussen duw je dat weg. Wil er liever geen acht op geven. Ach, ik ben nog jong. Serieus worden, dat kan altijd nog. Hoef ik nu nog niet te doen. En dat je later tot de ontdekking komt. Toen al was het tot de Geest. Tot mijn spraak. Maar ik luisterde niet. Ik gaf er geen acht op. U zegt het werk van Gods Geest, dat is onwederstandelijk. Daar kun je niet tegenstaan. Nee, maar het kan wel zijn. Dat de Geest begint te werken. En dat hier het eerste wordt tegengestaan. Maar er gaat een ogenblik komen. En dan laat de Geest zich niet langer tegenstaan. Saulus zal mogelijk ook waarschuwingen hebben gehad. Voordat het moment kwam. Dat vanuit de hemel de stem klonk. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat moment kon Saulus aanwijzen. Maar er zijn velen. Kunnen dat moment niet precies aanwijzen. Wat is het moment dat iemand in zijn binnenste voor het eerst werkelijk naar God begint te vragen? Dat weet ik niet. Dat weet u ook niet. Maar die Geest die gaat onafvolgbaar zijn werk. Nicodemus. Met wie Jezus heeft gesproken over het werk van Gods Geest. En Nicodemus heeft er naar geluisterd en hij begreep werkelijk niet waar het over ging. Hij zal zich er ook wel wat over hebben opgewonden. Vandaar ook zijn vraag. Als je toch volwassen bent geworden, dan kun je niet nog een keertje in de buik van je moeder en weer geboren worden. Hij probeerde door dat te zeggen de wedergeboorte belachelijk te maken. Het gesprek is doorgegaan. Jezus heeft tegen hem gezegd. Bent u nou een leraar in Israël? En u weet niet van deze dingen. Hij kreeg er echt van langs. Hij is weggegaan. En als er niet meer dan dat van Nicodemus in de Bijbel had gestaan, dan zouden wij er niet van kunnen zeggen, die man is tot bekering gekomen. Dan zou je toch eerder denken, dat is een nieuwsgierige geweest. Die heeft gedacht van, ik zal op mijn manier Jezus prijzen. Ik doe dat waar een ander niet bij is. Maar die vervolgens het lid op zijn neus krijgt. En die boos vertrekt. Misschien is hij wel boos geweest. Maar er is een tijd gekomen. Dat Nicodemus Jezus begon te belijden. En wanneer hij dan terugkijkt. Dan zal het ongetwijfeld zijn geweest. die nacht. Dat ik naar Jezus toe wilde gaan. Is toch Gods leiding geweest. Ik had er hele andere gedachten bij. Ik had me van tevoren het gesprek totaal anders voorgesteld. Het is gegaan op een wijze dat had ik nooit verwacht. Maar het is toch zijn leiding geweest. O gemeente. Mag u weten. Dat de geest dat u heeft gesproken. Nee, niet buiten het woord om. Want dag te dag kun je van alles aanhoren. Gevoelens, emoties, ingevingen. Men meent de stem van God te hebben gehoord. Men is er toren door van overtuigd. Is het ook naar het woord? Is het overeenkomstig? Zijn getuigenis. En als de geest heeft gesproken. Ben je daar nog groot mee? Of word je klein? En word je op de knieën gebracht? En moet je beluiden. Heer, ik ben een dwaas. Maar u bent wijs. U bent heilig. Ik ben een zondaar. U bewoont de hemelse heerlijkheid. En ik heb de hel verdiend. En dat de geest je zo trekt. En brengt tot hem. Die geest die weet wel welke weg hij moet gaan. Dan kan het gebeuren dat iemand afscheid van zijn familie neemt. Aan de andere kant van de wereld emigreert. En van zijn leven nooit meer iets met God en zijn dienst te maken wil hebben. En dat een zogenaamde toevallige ontmoeting zijn leven stilzet. Dat gebeurt vandaag de dag ook. Dat gebeurt nog. Dat God in levens van mensen ingrijpt. Op zijn onnavolgbare wijze. Maar goed, Christus heeft de ware menselijke natuur aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. Heeft hij aangenomen. Aangenomen. Dat betekent ook dat hij bereid was. Misschien zegt iemand wel eens tegen je, wil je dat eens even vastpakken? En eventjes vasthouden. Neem ik het zometeen weer van je over. Want dat je zegt, ja, daar heb ik geen tijd voor. Ik kan het nu niet doen. Of ik kan dat niet beetpakken, het is mij te zwaar. Neem je het niet aan. Maar Jezus heeft de ware menselijke natuur aangenomen. Hij was bereid. Vrijwillig. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Jezus is volkomen bereidwillig geweest om de weg te gaan die hij moest gaan. En dan is het toch ook wanneer het avondmaal mag worden bediend. En het brood wordt gebroken. En de beker gevuld. Dan zie je. En als je mag deelnemen, dan tast je en proef je. Zijn bereidwilligheid. En dat voor wie? Ik ben onwillig. Ik wil hem niet. Totdat ik gewillig word gemaakt. Hij maakt de onwillige gewillig. Hij verzoent vijanden met hem. Maar Jezus is gewillig geweest. Altijd. Hij heeft dat aangenomen dat hij het ware zaad van David zou zijn. En zijn broeder in alles gelijk. Behalve de zonde. Het ware zaad van David. En David was een Israëliet. Jezus is ook een Israëliet. als een Jood. En vooral die Joden verwerpen hem. En daarom is ook het gebed op zijn plaats dat wij als christenen bidden voor de Joden, omdat ze tot het geloof in de grote zoon van David zullen komen. Maar zo is hij voorzegd in het Oude Testament dat hij zal geboren worden. Uit het nakomelingschap van David. De profeet Nathan die zegt tegen David, wanneer uw dagen zullen zijn vervuld. En wanneer gij met uw vaderen zult zijn ontslapen. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf zal voortkomen. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dat is die machtige belofte die God aan David heeft gedaan. David wilde een tempel voor hem gaan bouwen in Jeruzalem, maar dat mocht niet. Toen heeft de Heer gezegd, zou je mij een huis willen bouwen, David? Dat gaat niet gebeuren, maar ik ga voor u een huis bouwen. En mijn zoon, de Messias, zal uit u geboren gaan worden. Jezus zegt het tegen een Samaritaanse vrouw. Johannes 4. De zaligheid is uit de Joden. Is niet uit de Samaritanen. Niet uit de Grieken. Niet uit de West-Europeanen. Niet uit de Nederlanders. Maar is uit de Joden. De zaligheid is uit de Joden. Is geboren uit het Joodse volk. Een veracht volk. Een volk dat altijd in de picture zich bevindt. En ik heb er vragen bij. Hoe dat Israël dat doet in de Gazastraak. Waar al zo'n 56.000 doden zijn gevallen. En dan, u weet toch ook wel wat de 7 oktober 2023 is gebeurd. Dat de 1200 Joden zijn gedood. Dat weet ik. Dat weet ik. Maar ik kom daar niet over uit. Wat er nu in de Gazastrook kan hebben gebeurd. En ik kan ook niet in alles achter de besluiten van Benjamin Netanyahu staan. En toch. Toch. Wat er onlangs weer gebeurde. Hoe dat Israël Iran aanviel. Dat nucleaire installaties heeft aangevallen. En dat Amerika daar ook overheen kwam. Het waren wel die Joden. Die als eerste de aanval openden. Ja, ze moeten wel. Want voor hen is het lijfsbehoud. Ze kunnen het ook. Ze kunnen het ook. Wist u? Dat er onder de Nobelprijswinnaars vele Joden zijn geweest. Ik zeg niet dat die allemaal de Heere vreesden. Maar wat ik er wel mee wil zeggen. Er is een buitengewoon gezegend volk geweest. En de Heer heeft bijzondere gaven aan Israël geschonken. Maar Israël kan niet zalig worden buiten de Messias om. Hij is het ware zaad van David. Zijn broeder in alles gelijk. Behalve de zonde. Wie zijn zijn broederen? De discipelen. En noemt ze zijn broederen. En de discipelen, daar was van alles van te zeggen. Ze hebben avondmaal gehouden. Ze begrepen niet of nauwelijks wat het betekende. En Jezus heeft toch van tevoren gezegd, ik begeer grotelijks met u dit avondmaal te houden. En Peter is. Toen Jezus aankondigde dat hij zou gaan sterven. Heeft gezegd dat gaat niet gebeuren. Toen hij Jezus aangekondigd. Rondom de bediening en de deelname van het avondmaal. Je zult me 3 keer vanochtend en nog in deze nacht worden de haan kraait. Oh, nooit en te nimmer. Nooit en te nimmer. Die gedachte alleen al. Simon, het gaat wel gebeuren. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet zal ophouden. En wanneer u eens bekeerd zult zijn. Versterkt aan je broeder is. Wanneer wij dan bekeerd. 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 Dat is ten diepste. Dat is met de laatste snik. Want het vlees van de mens. Van een geestelijk mens. Het laat zich niet bekeren. En die het werkelijk zijn. Die zeggen, Heere, bekeerde mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Aan zijn tafel ontvangt hij de broeders. Broeders die met elkaar twisten. Wie van ons is er eigenlijk de meeste? Wie van ons mag er de linker en de rechter plaats naast Jezus innemen? U zult zeggen, ja, dat doe je toch niet? Nee, ze deden het en u doet het ook. Ieder op zijn eigen gebied. Dat je het meemaakt dat je zegt dat ze nou die daarvoor hebben gevraagd. Ik had toch zeker gerekend dat ze mij zouden hebben gevraagd. En om dan de minste te worden. Zoals de apostel Paulus zegt. De Heer Jezus is na zijn opstanding. Aan al zijn discipelen verschenen. En dan somt hij ze op. En dan zegt hij. De laatste van allen. Is hij ook van mij gezien. Ik ben de minste. Van de apostelen. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Kon hij niet uitwissen. Kon hij geen streep doorzetten. Maar dan mag hij toch zeggen. Mij is barmhartigheid geschied. Genade. Want ik deed het in mijn onwetendheid. Dan weet een paar woorden. Naar aanleiding van vraag en antwoord 36. En ik ga me echt beperken. Wat voor nut verkrijgt u door de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus? Hij is onze middelaar. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid bedekt hij mijn zonde waarin ik ben ontvangen en geboren voor Gods aangezicht. Ik heb toch wel eens kritiek gelezen op dit antwoord. En ik kan me bij die kritiek wel wat voorstellen. Nee, ik ga niet de catechismus bekritiseren. Maar wat wordt er dan gezegd? De zonden worden toch alleen maar bedekt en vergeven. Door het bloed van Christus. Door het offer dat hij heeft gebracht. Je lijkt het erop. Alsof dat de onschuld van Christus en zijn volkomen heiligheid mijn aangeboren zonden vergeeft. Bedoelt de catechismus dat? Nee, dan zou de catechismus zich tegenspreken. Want ook voor hen is het overduidelijk dat alleen het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt van alle zonden. Maar wanneer wij mogen zien vanuit het offer dat Jezus Christus op Golgotha's kruis heeft gebracht, dan zien wij ook wie dat er hangt. Daar hangt de Zoon van God, die volkomen en onschuldig en heilig tot in de diepste poriën van zijn bestaan, daar heeft gehangen. En dan te zien op hem, die zonder zonde was, die nooit één zondige gedachte heeft gehad, nooit aan enige verleiding heeft toegegeven, ook niet in de gedachte. En zat dan daarnaast, je aangeboren zonde, ja, je daden, je woorden, maar ook je gedachten. En dan niet alleen de gedachten die je bewust duidt, maar ook de gedachten die je onbewust duidt. De gedachten die je hebt wanneer je droomt. Heb je dat wel eens? Dat je gedroomd hebt. En dat je wakker bent en dat je moest zeggen, ik schaam me voor dat wat ik in mijn dromen bedacht heb. En waar ik vermaak in had. Ik schaam me. Oh, zegt een ander, maar dat zijn dingen die overkomen je. Daar ben je helemaal niet schuldig aan. Als je toch door Gods geest gevoelig wordt gemaakt, dan ga je ervaren. Ook die dingen waar ik geen greep op heb. En dat in de droom de gedachten opkomen, heeft alles te maken met mijn bedorven bestaan. En dat wanneer Christus sterft op het kruis, dan verzoent hij niet alleen de zonden die ik doe, maar ook de zonde die ik ben. En de zonde die zich tot in mijn genen zich bevindt. Hij is onze middelaar, staat er. Dit is echt een geloofs antwoord. Onze middelaar is onze Heer Jezus Christus. Mag u dat nazeggen? Heb u dat deel aan? Mag u dat weten? En dan, dat hij met zijn volkomen heiligheid mijn zonde bedekt. Voor het aangezicht van God. Bedekte schuld is geen vergeven schuld. Misschien kent u die uitdrukking. Denk dat ik begrijp wat ermee bedoeld wordt. De schuld kan op een zeker moment uit het zicht zijn. Maar die schuld ligt er nog. Die moet bekend worden. Die dient vergeven te worden. Jacob komt aan in Peniel. En de emmer zegt tegen hem, hoe is jouw naam? Hij zegt Jacob. En met die naam Jacob komt in mij. Ik ben iemand die de ander de hiel ligt. Beentje ligt. Die de ander bedriegt. Dat had hij gedaan. En hij moest voor de draad komen. Je bent een zondig mens. Door en door. Maar wanneer Jacob belaat Jacob te zijn, dan zegt de Heer, je naam zal niet langer zijn Jacob, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen. Bedekte schuld is vergeven schuld. Maar dan wel bedekt voor Gods aangezicht. En dan kan de duivel zeggen. En dan kan het ongeloof en het kleingeloof van binnen tegen je zeggen. Kijk eens wat je daar hebt gedaan. Kijk eens wat je toen en toen bent geweest. Kijk eens wat je allemaal hebt uitgespookt. Van al die jaren. En ook nu van de laatste dag. En dat de Heere zegt, ik zie geen overtreding in mijn Jacob en geen zonde in mijn Israël. Dat zal toch wat zijn. Als al die vingers op je wijzen. En dat de duivel naast die hoge priester Jozua in het boekje van Zacharia staat en zegt van, kijk eens hoe vuil dat hij is. Kijk eens hoe zwaar dat hij heeft gezondigd. Jozua kon geen woord uitbrengen. Maar dat de Heere zei, ik scheld u, gij duivel. Ik ben het die Jeruzalem heb verkoren. Is hij mij niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Doe hem zijn vuile kleding uit. Doe hem een nieuw schoon kleed aan. En dan gebeurt dat. En dan is het in dit leven gebeend. En dat geldt toch als het recht is. Ieder die de Heere oprecht dient. Ik doe zonde. En je hoeft dat niet aan de grote klok te hangen. En sommigen kunnen er groots mee worden ook. Maar ik doe zonde. Maar dat je dan beluidt. Neemt u. Toch al mijn overtreden weg. En om dan te mogen weten. Toch genade. Mijn zonde. Is voor zijn aangezicht bederkt. Kolbrugge, die kwam eens ergens binnen. Er was net iemand gestorven. Toen werd er een wit laken over het lichaam van de gestorvene gelegd. En die verdween helemaal onder dat laken. Van top tot teen. Kolbrugge stond erbij. Toen zei hij, welzalig is hij wiens zonde is vergeven. En mijn schuld is bedekt. En wat bij God bedekt is, is vergeven. Teniet gedaan. Voor altijd. Wat een weldaad. Wat een evangelie. En dat evangelie mag u verkondigd blijven worden. Zodat er velen gehoorzaam aan dat evangelie zullen komen. En aanbidden voor zijn voeten. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 89. Het negende vers. Ge het wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En wat er volgt, 89, 9. we zingen tot slot uit Psalm 32, vers 1. Welzalig, hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er volgt, 32, 1.
Thank you.
Gemeente, gaat u dan heen in vrede. Dragen dan met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.